Goedenavond op deze bezinningsavond. Hartelijk welkom. We zingen, voordat we samen in gebed gaan, Psalm 26. En daarvan vers 1. O Heere, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Als ook vers 2. Beproef Gij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 1 en 2. Laten we ook samen bidden om Gods zegen. Heren, we mogen ons in deze avond wenden tot u in het gebed. Met de bede of u ons ook daadwerkelijk, ook in dit uur dat voor ons ligt, met de rug wilt laten staan naar de dagelijkse beslommeringen, de drukte in deze week. Als we midden in de week op deze avond samenkomen, ook in hun uren van bezinning en voorbereiding op de avondmaalzondag die voor ons ligt. Er is zoveel, Heren, dat onze aandacht kan vragen. En er is zoveel dat onze krachten wellicht al heeft gevergd. En er is zoveel dat ons ook te neer kan drukken. Ook vanuit de zorgen van het dagelijks leven. En als we dan tijd konden vrijmaken om vanavond hier aanwezig te zijn, of thuis of op een andere plaats mee te luisteren, dan weet u ook dat er één is die juist op dit moment, als we stil worden en als we ons zetten om te luisteren naar uw woord en een uitleg, korte uitleg ook uit het avondmaalsformulier, dat er één is die ook op dit moment er alles aan zal doen om onze gedachten af te leiden en af te trekken. Door ons bezig te houden met allerlei geoorloofde dingen, ook in onze gedachten. Door de indrukken die we hebben opgedaan, ook weer terug te werpen in ons leven, om onze concentratie daarin ook te verhinderen. En wij vragen u, Heere, u die weet wie wij zijn, u die dat zelf ook zegt, dat u gedachtig bent, dat wij maar stof zijn. Geef ons meer, Heere, dat ons ook boven het stoffelijke doet uitreizen en schenk ons daarin ook concentratie en rust, aandacht en leiding. In het bijzonder ook, Heere, de werking van uw geest, ook in deze omstandigheden, ook heel concreet en praktisch, mogen we hem er toch bijroepen als hulp, als leidsman, als gids, maar ook als beschermer. Heere, wilt u daarom zelf de wacht betrekken bij de muren van ons leven en geven dat wij zo ons ook in deze avond mogen richten op u en op uw woord. Op zo'n wijze, Heere, dat het ook mee mag gaan in de dagen die nog voor ons liggen en dat het ons ook mag brengen, ook komende zondag, aan uw voeten, om daar ook ziende op u en ziende op de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn ook u te mogen kennen, zoals u in uw Zoon en door uw geest gekend kan en ook wil worden. En dank dat we hier kunnen zijn, dat u ons daarvoor gezondheid en kracht geeft. Wees met de ernstig zieken in het midden van de gemeente. Wees met hen die aan huis zijn gebonden, aan bed zijn gekluisterd. Wilt u krachten geven, de bijzondere Heere ook, in de moeite en de zorg de kracht schenken om te kunnen bidden en om in eenvoud het leven te leggen in de handen van u die boven ons leven staat, maar ook bij machten bent om door uw geest af te dalen tot op de bodem van ons bestaan en daar ook de diepste nood en de grootste zorgen en de zwaarste vragen toch op te nemen en weg te dragen. Mogen u deze avond ook dankzeggen, Heren, voor verschillende jongeren die in het midden van de gemeente, van onze gemeente lid zijn en in de achterliggende dag gehoord hebben dat ze een diploma hebben behaald. Dank ook voor de dankbaarheid en vreugde die dat geeft in verschillende gezinnen en bij de ouders ook daarachter. Maar we bidden u ook voor jongeren, als ze er zijn, Heren, die een teleurstelling moesten verwerken en die gehoord hebben dat ze gezakt of nog een herkansing moeten doen. Wilt u met hen zijn, ook in deze avond. Als klasgenoten en leeftijdgenoten om hen heen dankbaar en blij zijn. En zij wellicht verdrietig of te neergeslagen. Wilt u hen beschermen. U weet ook wat dat voor een jongere kan betekenen. Juist ook in een kritische levensfase. En wij vragen u daarin ook om uw zorgen, om uw bijstand. Wilt u met ons zijn, Heer. En als we dat aan u vragen, dan is dat een vraag of u met uw heel uw wezen recht doet aan wie u zegt te zijn. De Heere. Wilt u als de grote God en de grote ontfermer ook in ons midden zijn en zo ook uw genade verheerlijken? Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. We lezen Gods woord en we slaan open 1 Johannes 3. Vanaf vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing. 1 Johannes 3, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen en geen zonde is in hem. En iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. En iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien, nog heeft hem gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En diegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat voor oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en de werken van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed van deze wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Tot zover. We zingen als inleiding ook op de overdenking van een gedeelte uit het avondmaalsformulier, Psalm 101. We zingen daarvan vers 2, 3, 4 en 5. 101, vers 2, 3, 4 en 5. We zingen na de overdenking Psalm 37 vers 2 en 3. Psalm 37 vers 2 en 3. Naar de uitleg van een kort fragment uit het avondmaalsformulier. Ik ben met u aangekomen bij het derde stuk dat in het teken staat van de waarachtige beproeving. In het begin van het avondmaalsformulier wordt eerst geciteerd uit 1 Korinthe 11. Dan wordt kort aangehaald hoe wij ons op de juiste wijze ook mogen beproeven, tot onze troost moeten en mogen beproeven. En dan wordt er uitgelegd waarin de waarachtige beproeving van onszelf bestaat. En dat is dan in drie stukken. En ik lees met u vanavond het derde stuk. Daar staat: ten andere onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Een van de drie stukken van de waarachtige beproeving. En als u het nog paraat heeft, dan zagen we de laatste keer ook in die drieslag de drie stukken van de Heidelberger Catechismus terugkomen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Die drieslag is ook hier in het avondmaalsformulier zichtbaar. Aan het begin, dat eerste stuk, het bedenken van onze zonden en vervloeking, opdat we onszelf voor God verootmoedigen. Een stuk van de ellende. De laatste keer dat we elkaar in dit verband hebben ontmoet, stond in het teken van de belofte, de gewisse belofte van God, van de vergeving van de zonde. En dan vanavond het stuk van de dankbaarheid. Tenminste, als we het zo kort zouden moeten omschrijven. Drie verschillende stukken die alle drie gekend moeten worden om ook op de juiste wijze tot troost van onze zielen en tot stichting en eer van God avondmaal te mogen vieren. En dat deze drie stukken niet zomaar hier in het avondmaalsformulier staan als een eenzame getuigenis, als een eenzame stem ergens in de woestijn. Dat blijkt ook uit, ik wil dat toch even met u lezen, ook aan het begin van onze overdenking, uit wat er in de Heidelberger Catechismus staat in zondag 30. Waar de vraag wordt gesteld: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Vraag en antwoord 81 van zondag 30. En ik lees dan toch even met u het antwoord. Er is het antwoord voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Hoort het eerste stuk van het avondmaalsformulier. Nochtans vertrouwen dat deze, dus hun zonde, hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dus dan hoor je het stuk van de vergeving. En die ook begeren hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dus ook hier in de Heidelberger Catechismus, een geschrift dat eerder werd geschreven dan het formulier, zoals wij dat hebben. Ook hier zien we die drieslag. En je zou dat kunnen illustreren met nog zoveel andere passages uit geschriften uit de tijd van de reformatie en ook daarna, om duidelijk te maken dat dit dus ook echt gekend moet worden volgens de overtuiging van de reformatoren. En daarachter schuilt natuurlijk ook de overtuiging van de schrift zelf. En als we dat vanavond zo globaal met elkaar vaststellen, dat deze drie stukken, alle drie dus, gekend moeten worden om op de juiste avondmaalswijze, op de juiste manier de avondmaal te kunnen vieren, dan beginnen hier en daar denk ik toch wel wat vragen te rijzen. Een van de eerste vragen waar ik zelf tegenaan liep, en ik wil dat vanavond toch maar ook even met u delen, is hoe het toch komt dat wij rondom het stuk van de zondekennis zoveel vragen hebben. Wat is nou ware zondekennis? En wanneer heb je genoeg zondekennis om ook de toevlucht te mogen nemen tot Christus? En hoe leer ik mijn zonden op de juiste wijze tot eer van God en tot heil van mezelf ook kennen? En wat als ik nou niet genoeg zondekennis heb volgens mijn oordeel en ik daar juist ook mee worstel met de vraag: Heere, wilt u die zonde ook in mijn leven laten zien, want ik zie ze niet. Kan en mag ik dan wel aan het avondmaal gaan? Maar ook vragen die er leven rondom het tweede stuk, de vergeving van de zonde. Wat is dat nou precies, de vergeving van de zonde? Hoe gebeurt dat in het leven? En hoe krijg je de zekerheid dat ook de zonden echt daadwerkelijk vergeven zijn? En wat als je die zekerheid niet hebt, terwijl je in het verleden dat wel met alle vrijmoedigheid mocht belijden, hoe kun je die zekerheid dan weer terugkrijgen? Allerlei vragen waar je ook als predikant en als ambtsdrager in het geestelijk leidinggeven tijdens een huisbezoek of in de prediking of op een avond als deze meer rekening zult moeten houden. Als we dan aankomen bij het derde stuk. Zeg ik het verkeerd vanavond, maar dan hebben we opeens veel minder vraag. Of misschien wel geen vraag. Ook de verwarring die er is. Rondom die eerste twee stukken. Zondekennis. De vergeving van de zonde. Dominee A zegt dit. Dominee B stelt dat. En dominee C roept zus. Je ziet dat ook trouwens in de discussies die gevoerd worden op de verschillende websites, als u dat volgt en daar de tijd nog voor wilt nemen. Maar je ziet dat ook in de discussies die in de media gevoerd worden rondom dit onderwerp. Maar heb ik het mis of heb ik misschien wat gemist? Als het gaat om het derde stuk, de heiliging, dan is er eigenlijk niet zo heel veel discussie. Dat kan natuurlijk ook iets heel moois zijn. Dat we met alle verschil van mening die we hebben in 2018 over het onderwerp zondekennis en over het onderwerp de vergeving van de zonde, het in ieder geval wel met elkaar eens zijn over de heiliging. En dat ondanks alle verschillen en ondanks alle verschillende accenten die er zijn, en laat die verschillende accenten ook gewoon zo blijven, maar dat we als het gaat om dit onderwerp, het meest aangelegen onderwerp in het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament wijdt meer aandacht aan de heiliging dan aan het thema zondekennis, zondevergeving, dat we in ieder geval op dit onderwerp op dezelfde lijn zitten en hetzelfde bedoelen. Ik denk dat ik nou te optimistisch ben. Ligt het misschien niet op een heel ander vlak, dat juist als het gaat om het derde stuk rondom de viering van het heilige avondmaal, maar ook rondom de heiliging van het leven, er niet zo heel veel vragen zijn, omdat het ook niet zo heel erg leeft. En als ik dat zo vaststel, dan is dat in ieder geval een beschuldiging naar mezelf. Het kan bij u anders liggen, maar als ik mijn eigen leven overzie en ook voor mezelf probeer scherp te krijgen, waar liggen nou voor jou de valkuilen en de valstrikken, dan kom ik al heel snel bij die eerste twee stukken uit, zondekennis en vergeving van de zonde. Maar als het gaat om de heiliging van het leven en alles wat daarmee samenhangt, dan liggen er in mijn leven nogal een aantal blinde vlekken en braakterreinen. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat wij in 2018 de dingen zo uit elkaar getrokken hebben, terwijl het avondmaalsformulier en de Heidelberger Catechismus juist die drie dingen samen als een eenheid zien? Het wordt naast elkaar gezegd, niet in volgorde, eerst het een, dan het ander, en ben je bij het tweede, uiteindelijk er doorheen, dan ben je toe aan het derde. Of zoals een ouderling mij het een keer toevertrouwde na afloop van een dienst, domine, u preekte vanmorgen over de heiliging, maar dan zijn we eigenlijk nog niet aan toe. Eerst de rechtvaardiging. En als we dat hebben beleefd, dan de heiliging. Zou het daarmee te maken hebben met het stilvallen als het gaat om het thema van de heiliging, dat we die dingen zo uit elkaar hebben getrokken en ons zo richten op die eerste twee punten, dat we eigenlijk geen tijd en aandacht meer hebben voor het derde, de heiliging van het leven? Dat zou kunnen. Ik denk dat daar ook wel een oorzaak is aan te wijzen, maar misschien moeten we het nog wat dichter bij ons hart leggen. De stilte die valt op dit terrein als het gaat om de heiliging. Namelijk dat in die andere twee stukken, zonde, kennis en vergeving van de zonde, nog heel vaak het woordje ik doorklinkt. Hoe leer ik mijn zonde kennen? En wanneer weet ik dat mijn zonden vergeven zijn? Maar in de heiliging van het leven gaat het alleen om God. Om Gods eer, de verheerlijking van de drie enige God. Ik denk dat we daar, en nogmaals, dan gaat de vinger allereerst ook naar mezelf, dat we daar misschien wel een oorzaak hebben te pakken waarom het in 2018 op dit terrein nogal stil is geworden. Met alle discussies die we voeren, met alle verwarring die er is, maar leeft in ons hart, op de bodem van onze ziel, dat diepe verlangen om God te verheerlijken. Alleen al vanwege wie Hij is. Nog los van wat Hij heeft gedaan. Als we zo kijken naar dit derde stuk, dan komt dit stuk opeens ook een stuk dichter bij ons hart en bij ons leven te liggen. Dan vallen denk ik ook de verschillende rangen en standen die wij maken in het geestelijk leven rondom dit derde punt weg. De heiliging is pas alleen maar voor vergevorderde christenen die eerst de toeleidende weg hebben doorleefd en persoonlijk ook met bewustwording van hun eigen leven en geweten de vergeving van de zonde hebben mogen ontvangen. Of zoals dat hier en daar ook dan wordt geleerd, de rechtvaardiging in de vierschaar van de consciëntie hebben beleefd. En als dat uiteindelijk allemaal gepasseerd is, zijn we toe aan de heiliging. De heiliging begint bij de eerste zucht van het geloof naar Christus. Daar begint de heiliging. Wat doe een voorbeeld uit de Bijbel? Ik denk aan het gebed van de tollenaar. Die begint met God. O God. En dat is geen klacht. Dat is geen aanklacht, dat is God de eer geeft. Als we zo naar dit stuk gaan kijken vanavond, dan wil ik het toch nog even een keertje met u gaan lezen. En laten we het dan voor onszelf gaan lezen vanavond. Dan valt ook direct op de tweeslag die in dit stuk naar voren komt. Ik wil het even met u lezen. Er staat: en andere onderzoeken en ieder zijn consciëntie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, met heel zijn leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen, dus dat is de eer van God. Dus de ene kant, en nu de andere kant van die tweeslag. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende en ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Hier zie je dus de tweeslag naar voren komen die de Heer Jezus ook aanbrengt in de bergrede als er gevraagd wordt naar het grote gebod. En ook later in de discussie met de schriftgeleerden op het tempelplein, dat is God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf. Boven, die lijn naar boven, die verticale lijn als ook die horizontale lijn komt hier in dit stuk heel nadrukkelijk terug. Eerst God liefhebben en vervolgens de naaste liefhebben als jezelf. Wat trouwens ook opvalt, als we nou even wat meer naar deze woorden gaan kijken, is de wijze waarop het avondmaalsformulier de namen van God gebruikt. Dat is niet zomaar toevallig. Ik wil het toch even met u lezen. Daar staat: onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Het eerste stuk over de ellende ging het over God en zijn lieve zoon Jezus Christus. Het tweede stuk ging het over de belofte van God en Jezus Christus. In het derde stuk gaat het alleen over God, de Heere. En met die aanspraak God de Heere wordt niet bedoeld alleen God de Vader, alsof het in de heiliging van het leven alleen maar gaat over God de Vader. Nee, met die aanspraak hier in het derde stuk, God de Heere, wordt bedoeld God de Vader, die Heere is. God de Zoon, die Heere is. God de Heilige Geest, die Heere is. Alle drie worden in het Nieuwe Testament ook zo betiteld. De Vader is de Heere, de Zoon is de Heere, de Kyrios, en de Heilige Geest is de Heere. En als die titel gebruikt wordt in de schrift, en vandaar dat het ook in dit derde stuk alleen zo naar voren komt, wordt er heel nadrukkelijk mee bedoeld de koninklijke heerschappij van God. Hij is koning. Hij heerst over alles. Hij regeert. Te beginnen in het leven van zijn kinderen en van zijn kerk. Het derde stuk bepaalt ons dus ook heel nadrukkelijk bij het koninklijke ambt van Christus. En ik denk als we dat zo met elkaar al lezend nu ook zijn tegengekomen, dat we misschien nog wel een oorzaak kunnen noemen waarom dit derde stuk van het avondmaalsformulier eigenlijk, vergun me dat ik het zo zeg, een soort restpost is geworden. Op de begroting of een stiefkindje in het avondmaalsformulier. Hoe komt het dat onze aandacht zoveel uitgaat naar wel dat eerste en dat tweede stuk, maar niet dat derde stuk? Komt het niet daardoor dat we misschien eigenlijk geen raad weten met Gods absolute heerschappij over ons leven? Dat we in ons Bijbel lezen en in onze meditaties en in onze gebeden, en ik zeg niet dat dat niet mag, integendeel, maar ik wijs u en ook mezelf wel op eenzijdigheden, heel nadrukkelijk en heel vaak ons richten op het lijden en sterven van de zaligmaker, op de betekenis van zijn kruisdood, op de verzoenende werking van zijn bloed. Maar als het gaat om de koninklijke heerschappij van God in ons leven, om het onvoorwaardelijk buigen voor God en ons overgeven aan zijn leiding, om het belijden dat we in alle dingen en in heel ons leven maar één verlangen hebben, en dat is God gehoorzamen en hem verheerlijken, dat we in 2018... Ik denk niet dat het een probleem is van deze tijd, maar het heeft in deze tijd wel een eigen kleur gekregen, dat ons dat niet makkelijk ligt. We hebben het niet zo graag dat iemand zich bemoeit met ons leven. En dat iemand op- of aanmerkingen maakt over keuzes die we maken in het leven. Dan hebben we toch al snel de neiging om in ieder geval te denken en soms ook te zeggen dat dat bepalen we zelf wel. En dat autonome, wat ook in ons, al zijn we een christelijk gereformeerd Sliedrecht Bethel, maar we zijn kinderen van deze tijd, dat ook in ons hart zetelt. Nu bemoeit God zich met ons leven in de heiliging. En hij maakt geen opmerkingen in de marge, links of rechts, een paar details en de rest dan krijgen we een goedkeurende klop. De Heer begint met de eis om heilig voor hem te leven. Zijt heilig, want ik de Heer ben heilig. En die eis geldt over heel het leven. Dus niet alleen op de zondagmorgen als we naar de kerk gaan en we misschien voor de vraag staan hoe kleden we ons en hoe gaan we aan de avondmaalstafel en misschien ook wel denken wat zullen de mensen er wel niet van zeggen, maar ook bijvoorbeeld vandaag op de markt, dat gesprek wat je voerde met die persoon die je daar tegenkwam, waar het onderwerp over ging en hoe je andere personen besprak op je werk, het moment dat een van je collega's iets zei en dat stemmetje klonk. En nu moet je eigenlijk wat zeggen. Maar je deed net of je het niet hoorde. Je draaide je om en je liep weg. Een moment in het gezin. Toen een van de kinderen iets aansneed. Wat hij graag wil gaan doen met zijn vrienden. En dat je aanvoelde, dit gaat over de grens van het woord van God. Maar dat je probeerde om te middelen en ertussenin te gaan zitten. Dat doe ik niet gemakkelijk over, dat zult u begrijpen. Hier staat ook een vader die dagelijks zulke discussies moet voeren. Maar dat, ook heel concreet, in het gewone, persoonlijke, dagelijkse leven, zijt heilig, want ik de Heere ben heilig. Wat opvalt dan, als we zo eens naar dat stuk gaan kijken, is de insteek van dit derde stuk, wanneer we ons vanavond daarop gaan beproeven of inderdaad beantwoorden aan die norm, heilig voor God met het oog op de avondmaalstafel, komende zondag. Dan is de insteek van het avondmaalsformulier, kijkt u maar even met me mee, en iegelijk onderzoeken zijn conscientie. Meer dan eens, ik doe dat ook wel eens, als zo'n woord dan valt in een formulier, dan hertalen we dat al lezend, de ouderling voorlezer of de predikant op de kansel en die zegt dan geweten. Vanuit het idee dat conscientie een moeilijk woord is, misschien verschillende mensen dat ook niet meer goed begrijpen. En daar is op zich genomen niets op tegen. Alleen, Het is de vraag of dat woord geweten ook wel de lading helemaal dekt. Conscientie betekent toch nog net iets anders dan geweten. Conscientie betekent iemand die mee weet met mij. En als je zegt geweten, dan kun je dat wel eens zo zeggen tegen iemand. Je wist het, dat het niet mocht. Je hebt het geweten. En dan doe je een beroep van appel op iemands verantwoordelijkheid. En in dat appel verwijs je terug naar een waarschuwing die je al eerder had gedaan. Een van je kinderen die ondeugend is geweest. En je had hem daarvoor al voor gewaarschuwd. Maar hoe gaat dat met kinderen? Spanning van wat niet mag. En als het dan gebeurd is, dan zeg je dat je wist het. Maar conscientie betekent dat iemand met mij hetzelfde weet. En dat is dus iemand die Here is. Boven mijn leven staat. Die niet zomaar meeloopt als een toeschouwer. En alles observeert vanaf de zijlijn van het leven. En misschien ook dat nog wel even registreert. Nee, hij weet het als mijn koning. Als mijn Here. In het beproeven van de heiliging mogen we dus vanavond om te beginnen een beroep doen op Gods alwetendheid. Mag ik zo even tussen neus en lippen door, voordat we verder gaan die vraag stellen, durft u dat? Met het oog op de avondmaalstafel. Op deze woensdagavond een beroep doen op Gods alwetendheid. Als het gaat om de oproep, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat is eigenlijk heel bijbels. Je hebt ook net gezongen, Psalm 26, en je zou Psalm 139 kunnen laten zingen. Psalm die ik vroeger verkeerd heb gezongen, zeker als jongere, en misschien herkent u dat ook wel, en dat vond je dan wel bedreigend dat die woorden doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en zie of er iets in mij is dat u behaagt. En als je dan als jongere dat moest zingen in de kerk, ik denk niet dat ik de enige ben geweest, dan zat je soms ook gewoon te playbacken, net te doen alsof je zat te zingen, zodat je vader of moeder het niet merkte, maar eigenlijk voelde je aan, dit kan ik nu niet zingen. Doorgrond mij, o God, ken mijn hart. Met als gevolg dat er ook een heel verkeerd beeld rondom zo'n psalm, psalm 139 of 26, ontstaat, alsof de dichter bij wijze van spreken dat dan dus wel kan. Of in ieder geval vanuit die nood van zijn leven, hij is vastgelopen, er is een spaak in zijn wiel gestoken door de Heilige Geest, waardoor zijn leven naar onderuit ging en nu krabbelt hij overeind en hij beseft dat zoals ik geleefd heb, kan ik niet verder leven. De Heere moet mij leiden, maar hoe moet dat nou precies? En dat dan zo'n gebed ontstaat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Maar als ik Psalm 26 en Psalm 139 lees, dan worden die psalmen gezongen vanuit een diep verlangen om God helemaal toegang te geven in het hele leven. Vanuit het besef dat ik voor de Heere niets te verbergen heb, omdat naar mijn oordeel, zo lees ik Psalm 26 en 139, je zou Psalm 7 eens een keer kunnen lezen, omdat naar het oordeel van de dichter het leven oprecht voor God is. Open en blank. En dat is wel wat dit stuk in het avondmaalsformulier voor ogen heeft. Het medeweten van God. Mezelf onderzoeken. Ik lees het maar even verder. Of ik ook gezind ben. Ja, daar staat er komen. En u bent me denk ik al voor door op te merken, dominee, de zin gaat wel even verder. Voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God te beheren, te bewijzen, voor het aangezicht van God oprechtelijk te bewandelen. De avondmaals formulier heeft dan natuurlijk ook voor ogen dat we dat op dit moment niet zo kunnen beleiden, maar in het toeleven naar het avondmaal en zo meteen als we terugkomen van dat avondmaal, is dat in ieder geval ons hartelijk voornemen om van nu, vanaf deze zondag, voortaan zo te gaan leven. Nou, als u dat zo leest vanavond, dan wil ik toch even met u terugkijken. Er zitten hier verschillende mensen die al meerdere keren aan de avondmaalstafel zijn geweest. En hoe is de praktijk nou? Ja, een jaar geleden stapt u van de avondmaalstafel met dat voornemen. Van nu voortaan. Misschien wel 5, 10, 20 jaar geleden. En ik wil dat dan toch nog eens een keer met u lezen. Daar staat voortaan met zijn ganse leven. Dus niet vanuit het idee in de komende 3 maanden probeer ik op deze 3 punten vorderingen te maken. En als me dat is gelukt dan de volgende periode, de volgende punten. Nee, ganse leven. Waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Als ik nou vanavond aan u zou vragen, laten we dat maar niet doen. Beantwoord die vraag maar in stilte vanavond. Maar als ik nou zou vragen, zeg degene die hier aan beantwoorden, die als we terugkijken op de achterliggende 3 maanden, dat ook zo inderdaad hebben gedaan. Het ganse leven, oprecht, met heel mijn hart. Dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. Laten die vanavond hun vinger even opsteken. Nou, misschien gaat die van u omhoog, maar van mij blijft dan beneden. Zit daar eigenlijk ook niet de verlegenheid met de heiliging? Dat het bij ons zo vaak steekt bij een voornemen. Tuurlijk, als je hart vol is van God en van zijn werk en van zijn liefde. Wie herinnert dat niet? Die eerste tijd toen de liefde van de Heer zo sterk door de Heilige Geest werd ingestort in je hart, in je leven. Je kon het toch van jezelf niet geloven dat je nog ooit een zonde zou doen. Je sloeg nog geen vlieg dood. Maar dat was een schepsel van God. En ik herinner me die jongeren die ik een keer ontmoette, die zei, dominee, toen de Heere zo in mijn leven overkwam, ik durfde niet meer over het gras te lopen. Want ook dat was Gods schepping. Dat is niet kinderachtig. Dan hoor je dat sprankelende in doorklinken. Eerste vreugde, die eerste genietingen van de liefde van God. En als ze dan over zonde zouden beginnen, dan zou je dat denken natuurlijk vanuit je verleden, inderdaad. Voordat God in mijn leven begon te werken. Toen gold dat voluit. En als we dan beginnen over de dagelijkse bekering van de zonde, dan haak je snel af. Al laat je dat misschien niet zo snel merken in het luisteren, maar ik begrijp het ook nog. En vaak zeg ik tegen zo'n persoon ook, geniet er ook maar gewoon van. God is wijs genoeg om op zijn eigen manier te gaan leren wat hij bedoelt met de heiliging. Daar heeft hij ons, geen domineetje, en ook geen ouderlingetje voor nodig. Laten we die mensen ook maar even gewoon zo. Maar als ik die vraag vanavond in uw midden zou neerleggen, terugkijkend, en ik kijk dat toch ook met een schuin oog naar de avondmaalgangers die al meerdere keren zijn aangeweest, wie kan hieraan beantwoorden? Dan ben ik bang dat ik niet de enige ben die zijn vinger laag houdt. Hoe komt dat? Hoe komt het, als we dan toch met elkaar zo doorspreken over de heiliging, dat we dat inderdaad vaak vanuit dat negatieve inkleuren, vanuit de oproep, zijt heilig, want ik de Heere ben heilig, of die nieuwtestamentische oproep, zonder heiliging kan niemand God zien. En als je die woorden dan op jezelf laat inwerken, of het wordt een keer met kracht bepreekt, of vanuit de Heidelberger Catechismus komt dat met klem op je hart te leggen, ja, dan ga je soms ook aangeslagen en teleurgesteld naar huis. Dan voel je aan alle kanten mislukt. En tekort schieten. Maar als ik het Nieuwe Testament en het Oude Testament goed heb gelezen tot nog toe, dan klinkt die oproep meer dan eens vanuit de verwondering, de liefde, de vreugde en de blijdschap. Tuurlijk ook dat vermaan, die scherpte, die klem en die bewogenheid. De ernst ook van de eeuwigheid, het gewicht ook van het dienen en vrezen van de Heere. Maar meer dan eens klinkt daar ook de kinderlijke verwondering, de kinderlijke blijdschap en het eenvoudig belijden om God van harte lief te hebben. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Zo begint op Psalm 18. Wat is de mis in ons leven? In ieder geval in mijn leven. Nou, ik denk dat we dan eigenlijk op dit moment even terug moeten naar het begin. Ik begon met de opmerking dat het avondmaal voor een manier die drie stukken bij elkaar houdt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat doet het avondmaalsformulier allereerst natuurlijk om ons klem te zetten vanavond. En misschien moeten we vanavond ook tegen elkaar zeggen dat we op dit punt weer opnieuw ons moeten reformeren. Terug naar de tijd van de reformatie. Dus het gaat om onze visie en onze beleving van de heiliging. Maar het avondmaalsformulier houdt die drie stukken ook heel nadrukkelijk samen, omdat het zich wil concentreren. En daarvoor wil ik even met u een stap maken, anders blijft het vanavond niet in evenwicht binnen dit formulier, om ook vanuit die drie stukken ons te concentreren op het hart van het avondmaal. En het hart van het avondmaal is de gemeenschap met Christus. Hem hebben we toch niet alleen nodig voor de belijdenis van onze schuld en zonde. En voor de zekerheid dat onze zonden alleen om zijn gerechtigheid vergeven zijn. Maar hem hebben we toch vooral nodig. Nog meer dan in die eerste twee stukken. Om heilig voor God te leven. Denk aan zijn onderwijs. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Gij zijt de rank. Zonder mij kunt gij niets doen. Nou, het avondmaal zoekt als het ware die geestelijke toonhoogte ook te verwoorden in het formulier. En ik wil dan toch even met u het stukje lezen waar ik afgelopen zondag ook naar verwees. Dat is iets verderop in het avondmaalsformulier. Ik glijd even met mijn ogen over het formulier. En dan staat er bij mij nog een keer een cursief gedeelte waar een bijbelcitaat staat. Dat de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood nam en als hij gedankt had. En als ik dan iets verder naar beneden ga met mijn ogen, dan kom ik bij de volgende woorden. Ik lees er rustig. Er staat uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande. En lees bij volkomen dan deze drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Zijn offerande is zo volkomen dat ze voor al die drie stukken belangrijk en noodzakelijk is. Die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. En dan komt het. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En dus de deur daarmee geopend naar de heiliging. En dan komt het. En ons de levendmakende geest verworven. En met dat woordje levendmaken bedoelt het avondmaalsformulier niet alleen dat moment wanneer God zondaar van dood levend maakt, wederbaart. In een ogenblik is dat. In een ogenblik levend maakt. Maar met de levendmakende geest bedoelt het avondmaalsformulier heel het leven met God. Want, zo gaat het verder, opdat wij door die geest, dus door die levendmakende geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, dubbele punt, wat zijn al zijn goederen dan? Het eeuwige leven. Dat begint wanneer een zondaar door het geloof Christus omhelst, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig wordt. Juist in de heiligmaking gaat het dus om de gemeenschap met Christus. Dat is geen plus erboven, het is het hart van de gemeenschap met Christus. De heiliging. Hoe kan ik mijn ganse leven aan God wijden? En hoe kan ik op alle terreinen van het leven Gods eer bedoelen, als niet heel mijn leven geworteld is in die wijnstok die Christus is? En alle vruchten op alle terreinen van het leven opkomen en uitlopen vanuit de wortel van het geestelijke leven. En dat is Christus, de Zoon van God, de dierbare en geliefde van de Vader, die door zijn geest in het leven van zijn kinderen God, niet zichzelf, God de drie-enige verheerlijkt. Als we ons vanavond onderzoeken op dit punt en tegen elkaar vanavond moesten zeggen, je voelt je zo vaak mislukt en tekortschiet in alle terreinen van het leven, dan zeggen we dat vanavond niet tegen elkaar om aangeslagen moedeloos naar huis te gaan. Maar dan zeggen we dat vanavond tegen elkaar om met onze verslagenheid naar Christus te gaan. Niet alleen daarom onze mislukkingen en tekortkomingen te belijden aan zijn voeten. En wat is het een vreugde om dat te doen, toch? Al schaam je je weg voor God. Vanwege zoveel eigen wijsheid en hartleersheid. Maar we mogen opnieuw onze zonde belijden. Zonder dat God ons wegstuurt. We mogen het opnieuw ons hart uitstorten. Zonder dat de Heer in walging zijn gezicht wegdraait. We mogen opnieuw naderen tot God in de wetenschap dat de Heere, net als de eerste keer, nu op dezelfde wijze luistert en spreekt. Maar wij mogen het ook doen vanuit het diepe verlangen om in onze verslagenheid ons hart en ons leven te richten door Christus op God. Er ligt er nog iets trouwens in het avondmaalsformulier in het stuk, en dat maakt het trouwens ook meteen heel concreet en heel praktisch. Ik maak even de stap naar die andere tweeslag. En er staat insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Met het stuk moet ik altijd denken aan die jonge moeder. De Heere ging aan haar hart werken en maakte dat ze niet naar het avondmaal, maar eerst naar het kruis ging. Van daaruit kwam ook dat verlangen om de dood van God te mogen, van Christus te mogen verkondigen in het midden van de gemeente. En in die tussenliggende periode wees de Heere haar op een conflict dat zij had met een familielid. En ze besefte, het zal eerst goed moeten worden gemaakt, voordat ik naar de avondmaalstafel ga. En ze heeft het ook gedaan. Wat? Nou, eerst gebeden. Toen gebeld. Vervolgens gesproken. Het was goed. Dat is ook een heiliging. Mag ik ook de andere kant even laten zien. Ik denk aan die jongeren die op een maandagavond de predikant even achterhield bij de catechisatie. Het was de maandagavond na de avondmaalzondag. Ze wou de dominee even spreken. De dominee had daar even apart en ze zei, dominee, gisteren was het avondmaal en mijn vader ging voor het eerst aan. U heeft het zelf gezien. Maar ik wist niet waar ik moest kijken. Want ik schaam me. En waarom ze zich schaamde, dat kwam toen naar voren. En dat gaf ook alle reden waarom ze zich schaamde. Wanneer wij aan het avondmaal gaan, mogen de mensen naar ons kijken. En als het goed is, mogen ze dwars door ons heen kijken. Je hebt toch niets te verbergen. Ze mogen toch alles van je weten? Als God alles al weet, dan ben je toch veilig? Het kan toch niet gebeuren wat ik in een van mijn vorige gemeenten meemaakte, dat mensen keken wanneer hij naar die ene tafel ging, zodat zij naar de andere tafel konden gaan. En wat voor impact heeft dat op een gemeente? Vroeg of laat komt dat natuurlijk openbaar. Dat is ook inherent aan de zonde. Dat breekt altijd naar buiten. Betrekt steeds meer mensen erbij. Wordt er dan naar je gekeken? Ga je aan het avondmaal en de mensen kijken naar je en ze weten, ja, daar ligt nog wat. Met die broeder of die zuster. Of met die man of die vrouw in Sliedrecht. Dan is het toch ook alle reden dat je aanstoot geeft. En dat je daardoor misschien ook een schaduw haalt over de avondmaalstafel. Niet alleen voor jezelf, dat is al meteen duidelijk. Maar ook voor anderen. Die dat weten en zien. Mag ik die vraag gewoon nog eens een keer stellen? Ik heb hem al een paar keer gesteld van deze kant. Maar als een zondag de avondmaalschaal rondgaat, de beker, kun je hem dan aan iedereen geven? Of heb ik nu op dit moment je conscientie mee? Dat er één is die ook iets weet. En dat nu in je herinnering brengt. Stel je nou eens voor dat je daar overheen stapt. En je gaat aan. Wat gaat er dan met dat stemmetje gebeuren? Dat sprak eerst duidelijk. Misschien nu heel zachtjes. Dat verstomt een keer. En dat noemt de Bijbel je geweten toeschroeien. Dat kan door de avondmaalsgang. Let u er ook even op wat er staat. Als ik er toch even met u naar kijk, er staat zonder enige geveinsdheid. Toen was het dus trouwens ook wat. Laten we dat ook heel nuchter constateren met elkaar. In de 16e eeuw is het opgesteld. Dit komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Opgesteld door theologen en predikanten die ook het nodige tegenkwamen in hun gemeente. En dan staat er zonder enige geveinsdheid. Alle hatenheid van harten, dat is de tweede keer dat het oprechte wordt benadrukt, een ernstig voornemen heeft, weer een andere uitdrukking om dat oprechte te benadrukken, om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Voelt u wat voor gewicht er opeens aan wordt gehangen? En die tweede deel in het stuk van de heiliging. Die zwaarte, om het maar even gewoon zo eenvoudig neer te zeggen, heb ik nog niet in dat eerste deel geproefd. Toen werd er wel gesproken over waarachtige dankbaarheid. Maar hier in het tweede deel, als het gaat om de verhouding met mijn naaste, dan wordt juist het oprechte keer op keer onderstreept. Ook voluit Bijbels trouwens. We hebben het net gelezen in Johannes 3, je zou ook in Johannes 2 kunnen lezen. Als iemand onze broeder haat. En hij zegt dat hij God lief heeft. Ja, dan kletst hij. Spreekt hij zichzelf tegen. Hoe moet dat nou? Stel je nou eens voor dat je inderdaad een conflict hebt met je naaste. Zijn naaste. Dat begint allereerst natuurlijk binnen je directe omgeving. Maar laten we ook maar even Jezus' vraag meenemen. En wie is mijn naaste? En toen kwam die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Mijn naaste is de man of de vrouw die door God op mijn plaats wordt, weg wordt geplaatst. Vanaf dat moment heb ik een band met hem of haar. Je hebt het al geprobeerd om het goed te krijgen. Meer dan eens geprobeerd. Ik kan me voorstellen dat je dan daarin vastloopt. En die voorbeelden zijn er ook. Dat je ook in het toeleven naar het avondmaal daar steeds tegenaan loopt. Misschien word je dat ook wel aangewreven door die andere partij. Enige manier denk ik, maar als u een andere manier weet, dan houd ik me daarvoor aanbevolen, is dat u daardoor voor ook een derde onafhankelijke aantrekt. En dat mag gewoon eenvoudig ook voorlegt aan die persoon met de vraag, ben ik nou oprecht in mijn pogingen om het goed te krijgen? Vraag je het aan je man of je vrouw, dan kun je het antwoord natuurlijk al verwachten. Gevoelsmatig staan die altijd aan onze kant. Of je moet een hele wijze man of vrouw hebben. Op een gegeven moment ook zeg je bent verkeerd en je moet het goed gaan maken. Ik denk dat daar een punt ligt. En tegelijkertijd zeg ik ook, er zijn situaties die niet zijn op te lossen. Maar er zit vaak een psychische problematiek achter. En dan wordt het een ander verhaal. Dan zult u denk ik ook inderdaad het pastoraat moeten inschakelen. Of de hulpverlening. Maar wat kun je ermee worstelen? En ik hoop dat u dat herkent. We hebben allemaal wel eens wat met mensen. En meestal ligt dat aan jezelf. Tenminste, ik kijk me vanavond alleen naar mezelf. Maar laten we er niet overheen stappen. Omdat het avondmaal er is. En laten we omgekeerd ook niet het avondmaal gaan misbruiken. Door in een week van voorbereiding iemand na jaren op te bellen. En te zeggen, het moet deze week nog geregeld worden. Want zondag is het avondmaal. Als het al zo lang lag, dan zult u de avondmaal zondag moeten voorbij laten gaan. Rust inbouwen. En voorzichtig maar eerst eens gaan praten. Zonder dat er druk op het gesprek ligt. Laat het ook niet afdwingen. Je moet het me vergeven. Want ik moet avondmaal vieren. Dan maken we helemaal misbruik van de heilige dingen. En laten we eerst maar gaan bidden. Denk op dit moment aan, daar wil ik mee afsluiten, een voorval in de kleine gemeente van Ameide. Er zitten hier verschillende mensen die daar ook contacten hebben of familierelaties. Kleine gemeente is heel mooi, maar ook heel kwetsbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren of het hart van de gemeente wordt geraakt. En dat maakt zo'n kleine gemeente ook heel kwetsbaar. Was er in de kleine gemeente van Ameide ook een groot conflict losgebarst binnen een bepaalde familie. De oude dominee Kok leefde nog, die had daar gestaan. Meneer Kok was een markant figuur, ik heb hem zelf nooit gekend, maar uit wat je hoort en van hem leest, en dat kan ik wel aanbevelen, dat is een prachtige preek. Maar goed, die werd erbij geroepen. En die riep die mensen bij elkaar in de kleine kerk van Ameide. Daar zaten ze allemaal rondom de tafel. En hij zei, beste mensen, we kunnen nou twee dingen doen. We kunnen alles op tafel gaan leggen. Maar dan weten we nu met elkaar dat we er hier niet samen door die deur uit kunnen. We kunnen het ook anders doen. Dat is dat we allemaal onze handen vouwen. En alles wat we hebben, met gevouwen handen, gaan dragen in het geopende graf van Jezus Christus. En ik keek de kring rond. En we gingen in gebed. En het was voorbij. Zal uw God nu nog niet leven? Zou die niet bij machten zijn om dit soort dingen, ook in uw leven, of in uw directe omgeving, te kunnen bewerken? Dat we daarom onszelf beproeven. En onderzoeken of we ook op dit punt een ernstig voornemen hebben om van nu, deze woensdagavond, voortaan in waarachtige liefde en enigheid met onze naasten te leven. Wat zou dat dan mooi zijn, hè? Als je met die naast op een zondag aan dezelfde tafel zit. Je geeft hem de schaal. Of je krijgt van haar de beker. Beseffen dat we beide moeten drinken en eten. Uit dezelfde bron. Jezus Christus. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij hebben een kort gedeelte overdacht vanuit het avondmaalsformulier. Al is het dan een kort gedeelte, daarachter ligt een hele wereld. Wereld, Heere, die ons allereerst bepaalt bij wie U bent. De drie enige God, heilig en volmaakt. Bij wat U van ons eist, en ook mag vragen, om heilig te leven voor Uw aangezicht, omdat we door U zijn geschapen. Maar ook wanneer wij U mogen kennen, Heere, U door Uw levendmakende geest in ons woont en in ons werkt. En door Uw geest ook alles wat in Christus is, meegenomen en gevoerd hebt tot in onze ziel toe, om het daaruit te stallen, toe te passen en daaruit te leven. Heere, wanneer we dat overzien, dan moet het U allereerst belijden dat we zo beneden onze stand leven, ook na ontvangen genade. En dat we zo weinig oog hebben voor de verheerlijking van Uw naam ook in ons leven, ook wanneer we voor ons gevoel soms zo oprecht tobben met geestelijke vragen, maar voorbij zien aan wat U met ons leven voor ogen hebt. We bidden U, Heere, daarom ook om het onderwijs door Uw geest. Geef dat Hij ons indachtig maakt in deze dagen, maar ook komende zondag aan de avondmaalstafel, waartoe Uw Zoon moest lijden en sterven, de schuld met U te verzoenen, maar om het ook mogelijk te maken dat Hij het in ons leven uitwerkt. Zonder mij kunt Gij niets doen. Leer ons, Heere, daarom ook te leven zoals Uw woord ons voorhoudt. Leer ons te wandelen in de hemelen, daar waar Christus is, zittend aan de rechterhand van U, o hemelse Vader. Leer ons zo ook, Heere, aan de avondmaalstafel op te zien tot U, om het in alles alleen van U te verwachten. Maar geef ook, Heere, voorzichtigheid en wijsheid in de praktijk van het dagelijkse leven. We zijn van nature zo lomp. We bedoelen zo vaak onszelf. Maar we vragen U om de vruchten van Uw geest, in het bijzonder ook de vrucht van zachtmoedigheid en voorzichtigheid, in de omgang met onze naast, in het aangaan van een gesprek op de momenten dat het misgegaan is, in het zoeken van de laagste plaats, in het bedoelen van U en daarin de ander uitnemender te achten dan onszelf. Geef ook wijsheid, Heere, opdat we ook op een juiste wijze U bedoelen in de omgang met onze naast. En onze naaste liefhebben als onszelf, maar niet ten koste van onszelf. Help ons wanneer dat ons overkomt. Wilt U ons dan ook leiden en ons beschermen in onze kwetsbaarheid? Trek met ons op, verhoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte de 10 geboden en daarvan vers 1, 2 en 3. De 10 geboden vers 1, 2 en 3. Vragen we met de woorden van de avondzang de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.